Broeders en zusters, vrienden, shalom. Dat is de begroeting altijd bij Messiaanse gelovigen. Wij zeggen goedemorgen, maar zij zeggen altijd shalom. En wat een geweldige inhoud heeft dat woord. Want dat betekent niet alleen natuurlijk vrede, maar ook welvaart en voorspoed. In feite een titel of een woord waar natuurlijk de Heer Jezus in terug te vinden is. Want Hij is onze vrede, zegt apostel Paulus, en hij is onze shalom. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen we uit Jozua. Jozua hoofdstuk 4, vanaf vers 19. En hoofdstuk 5, tot en met vers 10. Dus Jozua, hoofdstuk 4, vanaf vers 19 tot en met 5, vers 10. Ik lees uit de Ziende Statenvertaling. Dus 4, vanaf vers 19. Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij sloegen hun kamp op in Gilgal aan de oostkant van Jericho. Die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen wat betekenen deze stenen, dan moet u uw kinderen laten weten: op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heer uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de Heer uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heer sterk is, opdat u de Heer uw God alle dagen vreest. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst, en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. In die tijd zei de Heere tegen Jozua: maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn nadat ze uit Egypte getrokken waren, immers. Al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden ze niet besneden. Want de Israëlieten waren 40 jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Ze hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd. En daarom had de Heer hun gezworen dat hij aan hen het land dat de Heer aan hun vader gezworen had ons te geven, niet zou laten zien. Een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat ze de vooruit hadden, want ze hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde toen ze het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat ze op hun plaats bleven in het kamp dat ze genezen waren, tot ze genezen waren. Verder zei de Heere tegen Jozua: vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van die maand in de avond, op de vlakten van Jericho. Ze aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op dezelfde dag. Nou, dan lees ik ook nog maar even dat laatste vers van die pericoop. Het manna hield de volgende dag op, nadat ze van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar ze aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaan. Tot zover. Ja, er staat heel wat in dat stuk wat we met elkaar gelezen hebben. Geweldige gebeurtenissen. Geweldige dingen die de Heere gedaan heeft. De God van Israël heeft zich betoond inderdaad als de God der goden, als de allerhoogste God. De schepper van hemelen en aarde, die ook macht heeft om met die schepping te doen wat hij nodig vindt. Die natuurwetten doorbreekt ten behoeve van zijn volk, ten behoeve van degene die in hem geloven. Het is heel bijzonder om te zien, juist ook in dit gedeelte even samengevat, dat toen ze uit Egypte trokken, dat toen de Schelfzee door de Heere werd droog gemaakt en zij droogvoets door de Schelfzee gingen. En als ze dan het land van de belofte ingaan, gebeurt op een wat andere manier, maar toch eigenlijk weer dat geweldige wonder dat de Heere de Jordaan laat droogvallen, totdat het volk overgestoken is. En beide gebeurtenissen, die wonderlijke gebeurtenissen waar de heidenvolken van spraken, in het bijzonder natuurlijk van die uittocht uit Egypte met die Schelfzee, en dat blijkt ook uit Rahab, als de verkenners bij haar zijn, dan vertelt ze inderdaad over dat ze dat nog weten. Wat een geweldige God, die God van Israël is. En dat natuurlijk 40 jaar na wat er gebeurd was toen bij de Schelfzee, nog steeds voor, misschien niet alle, maar bij de heidenvolken een geweldige herinnering was. Een herinnering aan die grote, machtige God. Het was de Heere die dat allemaal heeft gedaan ten behoeve van zijn volk. En we weten vanuit de profetieën dat ook in de toekomst die uittocht uit Egypte iedere keer weer model staat voor die uittocht van de toekomst. Toen uit Egypte, straks uit de volken. Egypte, een beeld van de wereld. Straks wordt Israël verzameld uit de volken en op een wonderlijke wijze door de Heere ook weer teruggebracht naar het beloofde land, naar het land van de belofte. Het is Rahab die de twee verkenners moed inspreekt, want zij moesten immers gaan kijken hoe was de situatie met betrekking tot Jericho, met betrekking tot het land. En dat ze dan tegen die mannen zegt in Jozua 2, vers 9 tot 11, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. Dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u, want we hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelfzee voor uw oog heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u gedaan hebt met de twee koningen van de Amorieten, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat horen, smolt ons hart weg van angst en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat een geweldige getuigenis van deze oorspronkelijk heidense vrouw. Zij heeft inderdaad gehoord en ze geloofde dat woord. Ze heeft het niet in de Bijbel gelezen, niet in de Tora gelezen, maar ze heeft dat gehoord. Want natuurlijk, dat was bekend geworden onder al die volken daar, zeker in het Midden-Oosten. En als Israël in de woestijn is, ja, dan vraag ik me voor mezelf af, hebben ze daar in die woestijn altijd maar alleen op zichzelf geleefd? Ik persoonlijk geloof dat er ook karavanen met goederen zijn langsgekomen en dat ze handel hebben gedreven, want ja, ze hadden geld en ze hadden allerlei dingen nodig, al die 40 jaar. Maar in ieder geval, de volken hadden het gehoord van die geweldige God, dat uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Het is Jozua die het volk er nog even heel duidelijk aan herinnert als ze dus op de andere kant van de oever van de Jordaan staan. Het is natuurlijk een bijzondere, leerzame studie ook om die hele doortocht eens na te gaan. Maar we doen het vanmorgen in een wat verkorte versie, zou je kunnen zeggen. Maar Jozua die heeft tegen Israël gezegd, wat we samen hebben gelezen, als die 12 stenen die uit de Jordaan genomen zijn, als die dan op de andere kant neergezet zijn, neergelegd zijn, en je kinderen vragen van, ja, maar waarom liggen die stenen daar? Dan zegt Jozua, dan moet je inderdaad tegen de kinderen zeggen dat de Heere uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen totdat u overgestoken was. Zoals de Heer uw God met de Schelfzee gedaan heeft. Dat hij voor onze ogen heeft doen opdrogen totdat wij overgestoken waren, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de Heere sterk is. Dat was de bedoeling. God deed dat wonder natuurlijk niet alleen om dat volk erdoor te laten gaan, door die Schelfzee en uiteindelijk ook door die Jordaan, maar opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de Heere de God is van de hemel. En opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. Een boodschap voor de volken en een boodschap voor iedere Israëliet. Dat moesten ze constant in herinnering houden en daaruit moesten ze leven. Opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. Met eerbied en ontzag voor die Heere door het leven gaat. En dat is ook natuurlijk in de toepassing de bedoeling voor ons. Al dat wonderlijke wat God gedaan heeft. En waar we zo meteen nog iets meer van willen zeggen. Alles wat de Heere gedaan heeft met betrekking tot zijn volk Israël. Is dat ook wij dus de Heere, onze God, zullen vrezen alle dagen. Als die koningen in het land van de belofte dan horen wat de Heere gedaan heeft met betrekking tot de Jordaan, dan is er in hen geen moed meer over. Hun hart smolt van angst. Rachab had gezegd, ons hart is al van angst gesmolten met betrekking tot wat we hoorden van de Schelfzee en wat jullie gedaan hebben met de koningen van de Amorieten. Maar nu ze door de droge Jordaan zijn gegaan, is er nog een extra angst bij de volken van het land gekomen. De Heere gebruikte inderdaad ook dat geweldige wonder om, als het ware, de vijanden van Israël in principe eigenlijk al te verslaan. Ze klommen op de 10e dag van de eerste maand uit de Jordaan. Staat er heel nadrukkelijk bij en daar zijn we ook begonnen met lezen. Het volk was de 10e van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En de 10e van de eerste maand, dat was de dag van het apart zetten van het lam voor Pascha. Toen ze in Egypte waren, moesten ze op de 10e dag een lam in huis nemen. Tot aan de 14e dag van die maand en dan moest het in de avond worden geslacht. Hier, op die dag, kwamen ze dus uit de Jordaan opgeklommen. Nou, die doortocht door de Schelfzee en die doortocht door de Jordaan spreken in feite van dood en opstanding. Je gaat het water in, en in dit geval was dat dan droogvoets. Je gaat helemaal op de bodem. En in feite spreekt natuurlijk die Schelfzee en spreekt de Jordaan van de dood. De Jordaan wordt ook heel vaak de doodsrivier genoemd. En vervolgens klommen ze daaruit op, uit die Schelfzee en uit de Jordaan. En ik vind het zo heel bijzonder dat als ze uit die Schelfzee opgeklommen zijn, en daar de Heer natuurlijk dat geweldige wonder deed door die vijand die hen achtervolgde te vernietigen door dat water, dat ze dan een geweldig loflied aanheffen. Een lofzang. De Heere, die is machtig. Hij is een strijder. Hier bij de Jordaan lezen we niks over een loflied. Men komt op de 10e uit de Jordaan omhoog en men slaat het kamp op in Gilgal dat aan de oostkant van Jericho ligt. Gilgal had op dat moment die naam nog niet, want we hebben met elkaar gelezen in hoofdstuk 5... dat dan die plek de naam Gilgal krijgt. Maar de schrijver heeft natuurlijk ons al duidelijk gemaakt door de Heilige Geest dat dat diezelfde plek is. En dat Jozua dan die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden opricht in Gilgal. Die 12 stenen moesten door iedere man van een stam, ieder moest dan een steen nemen. Zo, er waren dus 12 stenen, voor iedere stam een steen. En die werden daar neergelegd in Gilgal. En als je dan teruggaat met betrekking tot die doortocht door de Jordaan, dan zie je dat dat Jozua zelf legt die ook 12 stenen in het midden van de Jordaan. Jozua legt de stenen midden in de Jordaan. En de mannen van Israël, van elke stam één, die nemen stenen, andere stenen natuurlijk, uit de Jordaan mee en leggen die in Gilgal. En dat spreekt natuurlijk inderdaad van dood en opstanding. Jozua, de Heer Jezus, want dat zien wij natuurlijk in hem. Hij heeft datgene wat dood moest, dat heeft hij als het ware in de dood meegenomen. In de dood neergelegd, zoals Jozua die stenen in de Jordaan legde. En die mannen namen andere stenen uit de Jordaan mee. En dat is een beeld van het nieuwe leven. Wat vanuit de dood dat nieuwe leven naar voren gekomen is. En dat wordt in Gilgal worden die stenen neergelegd. Zometeen wat meer over dat Gilgal. Als ze dan inderdaad daar op die andere oever van de Jordaan zijn, dan krijgt Jozua een opdracht van de Heere. In vers 2 hebben we gelezen van hoofdstuk 5. In die tijd zei de Heere tegen Jozua: maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Maak u stenen messen. Ze hadden natuurlijk ook gewoon ijzeren messen, want ze hadden ook zwaarden, ploegscharen. Ze hadden ook ijzeren messen, maar waarom zijn het nou stenen messen? Messen van steen, daar heb ik me dat afgevraagd. En we lezen ook twee keer in de Bijbel, in de Tenach, over besnijdenis met een stenen mes. Wie weet waar je dat de eerste keer... Dit is de tweede keer. Wie weet waar je dat de eerste keer leest? Sorry? Bij Mozes, bij Zippora. Dat kan je lezen in Exodus 4. Exodus 4, even kijken. Dat betekent dat je mee mag kijken, misschien wel mee moet kijken. Exodus 4, vers 24 tot 26. Mozes is onderweg van zijn schoonvader in Midian naar Egypte. En hij heeft zijn vrouw en zijn twee zonen heeft hij meegenomen. En dan staat er in vers 24 van hoofdstuk 4 van Exodus. En het gebeurde onderweg in de herberg dat de Heer hem tegenkwam en hem wilde doden. Toen nam Zippora een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Ze wierp die voor Mozes voeten en zei: werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet hij hem met rust. Vanwege de besnijdenissen, zei zij toen, bloedbruidegom. Hele aparte geschiedenis, hè? Mozes is door de Heere geroepen om dat geweldige werk te gaan doen om het volk van God uit Egypte te brengen. En ze uiteindelijk te brengen bij de berg Horeb, om daar de Heere te dienen en er de Heere alle lof en eer te brengen. En dan zijn ze onderweg, is die met zijn vrouw en twee zonen onderweg naar Egypte. En dan komt de Heer hem tegemoet en die wil hem doden. Nou, dat is toch totaal tegengesteld met die roeping. Hij was geroepen om het volk uit te leiden en nu wil de Heer hem doden. Waarom? Omdat Mozes niet volkomen gehoorzaam was geweest aan de Heer. En als je in de dienst van de Heer wilt staan, als de Heere je roept om in zijn dienst te staan, dan vraagt dat volkomen gehoorzaamheid. Dan mag niemand je daarvan afhouden om werkelijk gehoorzaam te zijn. En in dit geval was het Zippora, zijn vrouw, die hem er had van weerhouden om helemaal aan de Heere te gehoorzamen. Als Mozes uit Egypte gekomen is en bij zijn schoonvader de schapen hoedt, dan krijgt hij Zippora als vrouw en dochter van Jethro. En dan worden er twee zonen geboren. Twee zonen geboren. De tweede krijgt de naam Eliezer. God is mijn hulp. God is mijn, of mijn hulp is God. Wat geweldig, wat een naam. Maar die eerste zoon, Gersom, die was besneden. Maar die tweede, Eliezer, is niet besneden. En ik denk, dat is een conclusie, dat toen Mozes die eerste zoon besneden heeft, dat Zippora gezegd heeft, dat doen we eens, maar nooit meer. Wat verschrikkelijk om dat kind te besnijden. En wat zien we vandaag ook? Een geweldige tegenstand met betrekking tot de besnijdenis. In de politiek, in allerlei sociale organisaties, besnijdenis moet verboden worden. Want de mens moet het recht zelf hebben om beslissingen te nemen. Ook met betrekking tot een jongen wat besnijdenis betreft. Kijk, een vrouwenbesnijdenis is uit de boze. Dat is niet wat de Bijbel leert. Ik geloof dat dat satanisch is. Ook de manier waarop dat allemaal gebeurt enzovoort. Maar de jongensbesnijdenis met betrekking tot het volk van Israël is door de Heere ingesteld. Is door de Heere bevolen. En we zien dat ook hier weer in de mens die het allemaal zelf wil regelen, allemaal zelf wil beschikken, ook hier weer in feite iets wat God ingesteld heeft, wil wegvagen. Het is vreselijk wat er in de wereld gebeurt met betrekking tot de dingen van de Heere God. Misschien dat ik het wel eens eerder gezegd heb, maar het is toch schandalig dat de homobeweging de regenboog heeft gestolen voor hun ideeën. Het verbond van God met deze wereld, met de mens. Dat wordt door de homobeweging gebruikt voor hun eigen welzijn. Nou, met die besnijdenis, er is ook heel veel weerstand met betrekking tot die besnijdenis. En dat was bij Zippora dus blijkbaar ook al zo. Want ik kan geen andere verklaring vinden waarom dus die tweede zoon niet besneden was. En Zippora, die blijkt dus ook heel nadrukkelijk te weten dat het aan haar ligt. Want zij neemt dan, in mijn Bijbel staat er dan een vuurstenen mes, maar er staat gewoon een stenen mes, net zoals in Jozua hoofdstuk 5. En daarmee besnijdt ze dus die zoon, die Eliezer. En dan werpt ze die vooruit bij Mozes zijn voeten. En dan zegt ze tegen hem, werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. En toen liet hij, de Heere, hem met rust. Nu was Mozes inderdaad volkomen klaar om de Heere te gaan dienen in de uittocht uit Egypte. En zo moet er misschien ook in ons leven, in mijn leven, in jouw leven, wel eens iets weggedaan worden wat tot dit moment een verhindering is om de Heere werkelijk te dienen. En dat kan misschien iemand in je omgeving zijn die je ergens van afhoudt of misschien wel ergens toe aanzet. Maar wat is het belangrijk om gehoorzaam te zijn aan de Heer? Natuurlijk ook als je niet tot een specifieke taak wordt geroepen. Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers, zegt Samuel tegen Saul, zoals ik dat van de week nog las. Ze neemt dus een stenen mes en ze noemt hem bloedbruidegom vanwege de besnijdenissen. Opmerkelijk, hè? Staat in het meervoud. Er staat niet besnijdenis, maar besnijdenissen. Dat was met betrekking tot die eerste zoon en die tweede zoon. Het waren twee besnijdenissen. En ze zegt, je bent een bloedbruidegom, want bij de besnijdenis vloeit bloed, logisch. Nou, dan even terug naar die stenen messen bij Jozua. Jozua moet dus zich stenen messen maken. En dat woordje steen, ik ga even in het Hebreeuws kijken. Dat zal misschien wel Eben zijn, hè? Eben, de steen, Eben, Haezer, steen van de hulp. Maar dat staat er niet. Er staat het woordje tsoer en dat betekent rots. Het was in feite dus een stuk van een rots. En dat werd dus scherp geslepen. En dat werd dus gebruikt voor die besnijdenis. Ik heb nog geprobeerd op internet uit te vinden of men vandaag ook nog besnijdt met een stenen mes. Het zou best kunnen. maar ik heb het niet kunnen vinden. In ieder geval, hier wordt het nadrukkelijk wel gedaan. Die besnijdenis, die moest natuurlijk plaatsvinden, omdat de Heere die aan Abraham had opgedragen. In Genesis 17, vers 9 tot 14, hè, denk voor heel veel onder ons een bekend gedeelte, maar in Genesis 17, daar gaat de Heere die opdracht geven aan Abraham om besneden te worden. En ook al degenen die in zijn huis zijn. Al degenen die ook in zijn huis geboren waren. Genesis 17, vers 9 tot 14. Daar zegt de Heere: verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden door tussen mij en u en uw nageslacht, na u al wat mannelijk is, bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door, degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Hier zien we de instelling van de besnijdenis. En de besnijdenis, het besneden zijn, is een teken van het verbond tussen de Heere en Abraham en al degenen die uit Abraham voortkomen. Het feit en het volk van Israël. Ismaël wordt natuurlijk ook besneden, staat er ook, als je even doorleest. Ismaël wordt ook besneden. Maar uiteindelijk is het een teken van het verbond tussen de Heere en Abraham, het volk van Israël. Het is een teken van het verbond. En dat wordt dan zichtbaar aan het lichaam. En als je dan inderdaad niet besneden bent, dan staat er dat die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Een andere vertaling zegt uitgeroeid. Nou, uitgeroeid betekent voor mij, die moet gedood worden. Afgesneden, dat is, daar staat er ook letterlijk, staat ook echt het woordje snijden in het Hebreeuws. En dat betekent misschien ook wel, jij hoort er niet bij. Jij bent afgesneden. Afgesneden van de gemeenschap. Je staat er buiten. Je kunt ook niet meer meedoen met dat wat natuurlijk in feite ook heel belangrijk is. Namelijk, ook om het Pascha te vieren moet je besneden zijn. Dat wordt in Exodus 12 heel nadrukkelijk door de Heere gezegd. En in de toepassing ligt daar natuurlijk een heel geweldige waarheid. Want die besnijdenis, zometeen wil ik daar nog wat iets meer over zeggen, maar die besnijdenis spreekt natuurlijk in feite van wedergeboorte. Het oude wordt weggenomen en het nieuwe wordt zichtbaar. Dat is besnijdenis. Het spreekt van wedergeboorte. En je moet wedergeboren zijn om deel te kunnen nemen aan het avondmaal. Het Pesach, het avondmaal, is daaruit voortgekomen. Is heel nadrukkelijk daarmee verbonden. Er wordt ook heel veel discussie over, ja, kinderen aan het avondmaal en weet ik wat allemaal. De Bijbel is daar denk ik heel duidelijk in. Ieder die wedergeboren is, die de Heer Jezus kent als zijn redder en verlosser, die mag deelnemen aan het avondmaal. Maar iemand die niet geestelijk besneden is, iemand die niet wedergeboren is, kan niet deelnemen aan het avondmaal. Het is de Heere die dus aan Abraham die opdracht gaf. En Jozua krijgt dus die opdracht, besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Besnijd de kinderen van Israël, de zonen van Israël, opnieuw voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Opnieuw staat er eerst. Eerst even naar dat woordje opnieuw. Dat woordje opnieuw, dat betekent zoiets van eigenlijk letterlijk terugkeren. Dat woord wordt heel vaak vertaald in, het is een werkwoordsvorm met terugkeren. Dus terugkomen op wat er was eigenlijk. Het was in feite al de bedoeling dat Israël in de woestijn besneden werd. En het was in feite ook teruggrijpen op wat er in Egypte gebeurd is. Want er staat voor de tweede keer. Ja, dat kan natuurlijk niet letterlijk bedoeld zijn, want dan blijft er natuurlijk niet veel over. Maar, oh, jullie hebben hem niet door. Maar voor de tweede keer, dat wil zeggen met betrekking tot het volk. De conclusie daaruit is dat Israël in Egypte ook al voor de eerste keer besneden is. Voordat ze uit Egypte gingen, voordat ze het Pascha gingen vieren. Dat wordt niet vermeld in de Bijbel, dus het is een conclusie, maar omdat hier voor de tweede keer staat. En het is de Heere die dan ook later in Jesaja ook over zo'n tweede keer spreekt, als het gaat over dat hij Israël zal terugbrengen uit de volken. Hij doet dat dan voor de tweede keer. De eerste keer was bij Egypte en de tweede keer is bij de volken. En het Jesaja 11, vers 11, en het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw voor de tweede keer met zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven. Die overgebleven zullen zijn in Assyrië en Egypte, in Patros, Kush, Elam en in Sinjar, Hamat en op de eilanden in de zee. En dat woordje opnieuw wat daar staat is een ander woordje wat hier staat. Dat het woordje opnieuw betekent toevoegen. Dus met andere woorden, ik nog een keer erbij. Ik heb het toen gedaan en ik doe het nog een keer erbij. Terwijl het wat die besnijdenis betreft, we gaan het nu doen, want het is al een keer eerder gebeurd. Zo mogen we dat zien. Nou, waarom nou een stenen mes? Dat is afgeleid van het woordje rots. En het heeft natuurlijk alles te maken met de Heere God. Dat woordje rots, tsoer in het Hebreeuws, er staat in Exodus 17 vers 6, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen zodat het volk kan drinken. Deuteronomium 32 vers 4. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Deuteronomium 32 vers 15. Maar toen Jeshurun, dat is een naam voor Israël, vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. De rots wijst dus naar de Heere zelf. Dat stenen mes wijst dus naar de Heere zelf. Het was een stenen mes, omdat het sprak en spreekt van de Heere. Hij is degene die besnijdt. Jozua doet het in opdracht van de Heere. Maar het is in feite de Heere die besnijdt. Want die besnijdenis, ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat dat spreekt van een geestelijke besnijdenis. Die lichamelijke besnijdenis is geen garantie. De Joden, de Joodse leiders, wij zijn Abrahams kinderen. Met andere woorden, wij zijn dus ook besneden. En zij dachten, nou, dat heeft ons geweldige voorrechten. Het zit met ons wel goed. En zo zijn er ook vandaag mensen die christelijk zijn en zeggen van, nou, maar dit is met mij gebeurd en dat is met mij gebeurd, dus het is in orde. Ik ben als kindje gedoopt. Ik heb het verbond op mijn voorhoofd gekregen. En daarom hoor ik erbij. We waren gisteren nog even in een museumpje in Brabant. Of eerlijk gezegd in Limburg. We waren net een beetje op de grens van Brabant en Limburg. En daar ging het ook over dat de kinderen in die tijd van dat museumpje, zeg maar zo rond 1900, werden heel veel kinderen geboren daar in het Rooms-Katholieke Brabant en Limburg. En vaak stierven die kinderen heel vroeg. En die werden dus meteen, de eerste dag werden ze gedoopt. Want stel je voor dat dat kind overleed. Lieve mensen, met alle goede bedoelingen, maar ten eerste is de doop niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. De doop en de besnijdenis zijn totaal verschillend. De Joodse apostelen waren allemaal besneden. De Joden die op Handelingen in handelingen tot geloof komen waren besneden, maar ze werden toch gedoopt. Want die doop spreekt inderdaad van hetzelfde, is hetzelfde principe, besnijdenis of doop, dood en opstanding. Maar de besnijdenis is voor het volk van Israël. En wat dat betreft moeten we dat heel goed uit elkaar houden. De besnijdenis was voor Israël en is voor Israël dus geen garantie. Maar de Heere zegt door Jeremia, besnijd u voor de Heere en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen vanwege uw slechte daden. Er moet een geestelijke besnijdenis plaatsvinden. En natuurlijk, die besnijdenis die wordt aan je gedaan. Maar hier roept de Heer op, besnijd uw hart. Met andere woorden, het is je eigen verantwoordelijkheid. En dat we zeggen, bekeer je, want daar komt het eigenlijk op neer. Bekeer je tot de Heer uw God en doe weg de slechte daden waar je mee bezig bent. De doortocht door de Schelfzee, de doortocht door de Jordaan en de besnijdenis spreken allemaal van dood en opstanding. Jozua besneed hen op de heuvel van de voorhuiden. Dat waren natuurlijk heel wat voorhuiden. Er waren 600.000 strijdbare mannen. Maar niet al die mannen zijn besneden, want er waren er natuurlijk al besneden. Want degene van 20 jaar oud en daarboven tot 50 jaar, die zijn in de woestijn omgekomen, die toen uit Egypte getrokken waren. Maar diegenen die onder de 20 waren, waren natuurlijk al besneden, die jongens. Dus er zijn er natuurlijk geen 600.000 besneden, maar wel natuurlijk een paar honderdduizend minimaal. Op de heuvel van de voorhuiden. En die heuvel wordt uiteindelijk Gilgal genoemd. En spreekt van Golgotha. Afwentelen. Gilgal betekent afwentelen. En op Golgotha heeft de Heere onze schuld op zich genomen en is van ons die schuld afgewenteld. De Heer Jezus heeft onze zonden gedragen en die zonden zijn van ons afgewenteld op hem. En het geweldige is dat zijn gerechtigheid van hem afgewenteld is op ons. Wat een geweldig wonder van genade. Hoe komen wij in de hemel? Israël ging natuurlijk het beloofde land in. Hoe komen wij in de hemel als wij besneden zijn door de grotere Jozua? We hebben met elkaar gelezen, Jozua besneed hen. Ja, dat kon hij natuurlijk nooit allemaal alleen gedaan hebben. Maar het wordt wel ons gebracht alsof hij het helemaal alleen gedaan heeft. Maar het is de Heer Jezus, hij is degene die geestelijk besnijdt. Er moet bloed vloeien bij die besnijdenis. En er heeft bloed gevloeid op het kruis van Golgotha. Niet ons bloed, maar het bloed van de Heer Jezus, de grote Jozua. De apostel Paulus die zegt in de Colossenzenbrief hoofdstuk 2, vers 10 tot 13. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees. Door, letterlijk staat er eigenlijk, in de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. U bent besneden met de besnijdenis in Christus. In onze vertaling staat er door Christus, maar de besnijdenis in Christus. Dat gaat niet over die besnijdenis toen de Heer Jezus 8 dagen oud was, maar dat gaat over zijn dood en opstanding. Dat is de besnijdenis van Christus. Hij is gestorven en opgestaan. En dan gaat hij dat ook uitleggen, want dan zegt hij, u bent immers met hem begraven in de doop. Oh. Dus met andere woorden, je moet je, als je gedoopt wordt in water, hè, ondergedompeld wordt in water, dan moet je nog met de Heer Jezus laten begraven. Dat wordt in sommige kringen zo geleerd. Ik weet niet hoe dat natuurlijk hier is, maar ik probeer hem op grond van de schrift te baseren. Die doop gaat hier niet over een doop in water. Maar dat gaat over de doop in Christus. Waarvan Paulus in Romeinen 6 heeft gezegd, Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Als je gaat lezen, wij zijn dan met hem begraven door de doop, komma, in de dood. Nee, er staat door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Op het moment dat je tot geloof komt in de Heer Jezus, word je één gemaakt met de Heer Jezus in zijn dood. Dan word je in Christus gedoopt. Dan word je één gemaakt met Christus. Dopen is één maken met. Een glaasje water en dopen, dat is niet dit, maar dat is dit. Dopen in water. Onderdompelen. Gaat natuurlijk niet helemaal met mijn hand, het glaasje is te klein helaas, maar in ieder geval, dat is dopen. En zo zijn wij in Christus gedoopt. In zijn dood gedoopt. Eén met hem geworden in zijn dood en in zijn opstanding. En dat laat je dan in de waterdoop zien. Dat is belangrijk. Dat laat je in de waterdoop zien. Je getuigt van wat er onzichtbaar met je is gebeurd. En dat is de bedoeling dat we dus in nieuwheid des levens zullen wandelen. Israël is besneden, daar toen op die heuvel van de voorheid. En het was Gods bedoeling dat zij inderdaad zouden wandelen tot eer van God. Dat is natuurlijk helaas als volk niet gebeurd. Vanwege de afgoderij, vanwege de zonden. Maar het was Gods bedoeling. En dat is Gods bedoeling voor ons. Opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Paulus zegt in Colossenzen 3, vers 1 tot 10, daar ga ik mee afsluiten. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood de leden die op de aarde zijn, dat staat in de gebiedende wijs. Dat is een opdracht. Dood. Dat woordje dood, dat kom je maar heel weinig tegen, deze omschrijving. Ja, het woordje dood natuurlijk, maar in de grondtekst. Het is nog maar drie keer in het Nieuwe Testament. Hier, dood de leden die op de aarde zijn. Het wordt twee keer gezegd van Abraham dat hij verstorven was. Hetzelfde woordje in het Grieks. Hij was verstorven, dat staat in Romeinen 4 vers 19 en Hebreeën 11 vers 12. Met andere woorden, hij was niet meer in staat om een kind te verwekken. Het ging niet meer, het werkte niet meer. En door een wonder van God werkte dat later wel. Dat geloofde Abraham. Hij keek niet op zijn lichaam dat al verstorven was, staat er. Maar hij keek naar God. Die het onmogelijke kan. Nou, dus dat verstorven. Dus we moeten eigenlijk onze leden die op de aarde zijn, je lichaam, wat zo vaak de invalspoort en het instrument van de zonde is, dat moeten we verstorven houden. Dat werkt niet meer. Het is dood. In Christus zijn we gestorven en met hem opgestaan. Zo moet onze houding zijn. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Wat zijn dat dan? Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Die dingen moet je voor dood houden. Dat moet niet meer werken in je leven, in je lichaam. En ik zal eerlijk zijn, uit mezelf weet ik hoe moeilijk dat is. Want van deze dingen die hier nou worden genoemd, ja, hoe makkelijk komt er iets naar boven? Borrelen van de oude mens. Maar de apostel zegt, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En in deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Als je niet wedergeboren bent, als je niet geestelijk besneden bent, ja, dan leef je in die dingen. Dan is dat je leven. En dat zien we natuurlijk ook in de wereld om ons heen. ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Wat zien we niet om ons heen? Maar dat hoort bij ons niet zo te zijn. We moeten leven uit het nieuwe leven wat we van de Heere hebben gekregen. En dan zegt hij, maar nu legt ook dit alles af. Afleggen, dat doe je een dode. Een dode leg je af. En zo moeten we ook dat afleggen. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Dus voor dood houden en afleggen. Alles met de dood te maken. We moeten vanuit de dood, als het ware zijn we begonnen. De dood die we in Christus hebben deelachtig zijn geworden. En vanuit het nieuwe leven leven. Laten we dan in nieuwheid des levens wandelen. Als nieuwe mensen. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. U hebt de oude mens met zijn daden uitgetrokken en u met de nieuwe mens bekleed, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Het is de bedoeling dat wij inderdaad wandelen als degene die de Heer Jezus hebben leren kennen. Zoals dat prachtige lied, dat oude lied uit Johan de Heer, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u. In de praktijk van ons leven. Maar we moeten leren om te leven vanuit die geestelijke besnijdenis. We zijn besneden in Christus. Het oude is weggenomen. En het nieuwe is zichtbaar geworden. Tot eer en glorie van zijn grote naam. Amen. Liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen bij elkaar kunnen zijn. Dat we de vrijheid hebben om samen te komen, Heren. Dat we de genade hebben ontvangen om hier te zijn. En we danken u dat u zelf ons hebt willen leiden, Heren, toen we met elkaar uw woord lazen en overdenken. Die hele oude geschiedenis daar, die wonderlijke gebeurtenissen rond het uw eigen volk Israël, die voor ons een geweldige les zijn. Heren, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot ons onderricht geschreven. En we willen u danken dat we van die besnijdenis daar toen in het land Kanaan, bij Gilgal, dat we daar van mogen leren dat wij in de besnijdenis van Christus zijn meegenomen in zijn dood, in zijn begrafenis, maar ook in zijn opstanding. Heren, we zijn nieuwe mensen geworden. U hebt het gedaan. U bent de enige die mensen kunt veranderen. En we danken u, Heren, dat u dat ook gedaan hebt en dat ook nog wilt doen. Dat u die verandering in ons leven wilt uitwerken. Heren, we kunnen worstelen met één of misschien wel meer dingen die we met elkaar genoemd hebben gelezen bij Paulus. Maar we willen u danken dat in u er kracht is. Wonderbare kracht door het bloed van het Lam. Heren, we danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En we bidden ook dat we inderdaad tot uw eer zullen leven. En dat we door dat andere leven, wat we dankzij u kunnen leven, ook een getuige mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dichtbij of ver weg. We bidden voor uw volk Israël, Heren. We danken u voor dat volk, waardoor u uw woord aan ons gegeven hebt, waardoor de Messias, het woord dat vlees geworden is, gekomen is. U, Heer Jezus, dank u wel daarvoor dat u ook met dat volk tot uw doel komt. Zegen ook alle arbeid die vandaag onder dat volk plaatsvindt in de verspreiding en de verkondiging van uw woord. En we bidden, Heren, dat u ook het volk zoals het er nu is in het land en in de verstrooiing wilt omringen met uw zorg, uw liefde en genade. We weten dat er nog een hele zware tijd voor dat volk komt. Maar we bidden, Heren, dat voordat die tijd komt en nog velen u zullen mogen leren kennen, Heer Jezus, als hun Messias. En zo willen we u danken, loven en prijzen dat we mogen uitzien naar uw komst. Want als u geopenbaard zult worden in heerlijkheid, dan zullen ook wij met u in heerlijkheid zichtbaar worden. Heer, wat een wonder zal dat zijn. Geprezen zij uw naam en kom spoedig alstublieft. Amen.